Goedenavond, het is vandaag 30 september en we zijn weer bij elkaar gekomen op deze woensdagavond om met elkaar de brief aan de Romeinen te vervolgen waarin we vorige week de versen 5 tot en met 15 hebben gedaan en we hopen vandaag tot en met vers 19 te komen. Mijn naam is Gijs Bernouw. Het is een studie die in de gemeente Ebenezer uit Rotterdam gegeven wordt. En het is goed om u hartelijk welkom te heten die luistert en u die hier bent in het zaaltje. En we zullen met elkaar beginnen met gebed. Dank u wel, machtig God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat u ons geroepen hebt om met uw woord bezig te zijn, om de studie te volgen die we vanuit de Romeinenbrief aangereikt krijgen en dat we uw woorden mogen bestuderen en mogen eigen mogen maken, opslaan in ons hart. We bidden u om een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Ook om te verstaan wat uw woord te zeggen heeft, wat de diepe gronden zijn die Paulus hier aanboort om ons bekend te maken met uw bedoeling, met uw plannen, met de roeping waarmee u ons geroepen heeft. Dank u wel, Vader, dat we ons daarna mogen uitstrekken en we bidden u dat het mag zijn tot groei en opbouw in geloof en liefde en vrede voor elkaar als uitgeroepen gemeente en tot lof en eer van uw heilige naam. Daar dank u voor in Jezus naam. Amen. Vanavond ga ik beginnen bij Romeinen 15, waar we vorige week zo'n beetje bij geëindigd zijn. Ik werk vanuit een tekstje die ik vertaald heb uit de studie van broeder Rogers. Niet de allereenvoudigste leraar, moet ik zeggen. Ik sla dus ook een heleboel dingen over. Roger heeft de neiging om nogal wat bewijsmateriaal aan te voeren en wat uitstapjes te maken. Dat zijn dingen die heel fijn en nuttig zijn om te lezen en te leren. Maar ik denk aan de andere kant ook weer, misschien heel een beetje de lijn van de brief wat onderbreken, waardoor het verband wat moeilijker wordt. Dus het is een samenvatting van wat broeder Rogers heeft gedaan. En die gaat al zo diep dat ik niet verder gekomen ben dan een vers of 5. Dus ja, misschien zijn we snel klaar, dat zou kunnen. Het zou ook kunnen dat we het niet afkrijgen. Het is alle twee mogelijk. Hartelijk welkom in ieder geval. En we gaan met elkaar gewoon uit de MBG lezen vanaf vers Romeinen 8, vanaf vers 15. En we lezen dan door tot en met vers 19. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Tot daar. We zijn begonnen in vers 15 met de zonen van God en we eindigen dus in vers 19 weer met de zonen van God. En in dat, in dat licht, met dat uitzicht over dat zoonschap, zonen van God te zijn, is dit gedeelte ook geschreven. Wanneer we dan de studie oppakken, dan zegt Rogers, een gelovige, dat is een heilige. En bovendien ook een zoon en een kind van God. En ook nog slaaf, slaaf van Christus. In Romeinen 6, versen 16 tot 22, werd een toets gedaan wat het slaven zijn inhoudt. Nou, als je dat samenvat, dan staat er dus zoiets voor als voor wie je jezelf als slaaf opstelt, tot gehoorzaamheid, dienstslaaf ben je, aan wie jullie gehoorzamen. Oftewel van zonde tot de dood, of van gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Echter vrijgemaakt van de zonde zijn jullie tot slaaf gemaakt van de gerechtigheid. Dit is een beetje een samenvatting van dat gedeelte wat je in Romeinen 6 vers 16 tot 22 kan lezen. Dus slaaf tot gehoorzaamheid of slaaf van zonde. Het een leidt tot gerechtigheid, het andere tot de dood. En in dit gedeelte, waar we nu over spreken, Romeinen 8, en zelfs vanaf vers 12 tot 17, wordt als het ware een soort toets of test, of ja, hoe moet ik het noemen? Dat zie je wel eens, hè, in de damesbladen, kan je een test invullen, hoe goed je bij je man of je vrouw hoort, of hoe intelligent je bent, of wat dan ook. Nou, de Bijbel geeft zulke testen of toetsen niet, maar die geeft een toets van waarbij je eigenlijk kan weten of je echt een gelovige bent, of je een zoon en kind van God bent. En ja, toen ik dat zo las, dacht ik bij mezelf, ja, maar dat weet je toch eigenlijk wel. En aan de andere kant is het zo dat heel veel mensen daarover in twijfel zijn. Het is misschien wat vreemd om dat te denken, maar ik herinner me zelf van vroeger, toen ik nog in de kerk kwam, toen wist ik niet zeker of ik echt wel een gelovige was. En waarom wist je dat niet zeker? Ja, misschien omdat je de genade nog niet zo goed begreep. Ik denk dat dat wel de hoofdmoot was. Omdat je meende dat als je een gelovige was, dan moest je allerlei dingen doen. En dan moest je toch dat op de een of andere manier tot uitdrukking brengen. Maar het typische was dat je dat eigenlijk in relatie bracht vaak met de wet. Met het doen van dingen die in de wet stonden. En we zijn al een poosje met Paulus bezig. En met name Romeinen 7 gaat daarover. Er zijn een paar zaken die in die samenvatting van die wet, in die 10 geboden staan, waarvan je zegt van nou, dat is best pittig. Dat is God lief te hebben met heel je hart, met heel je ziel, heel je verstand en je naaste als jezelf. Nou, dat zijn al twee zaken die heel vaak bij mensen, zelfs bij gelovigen, de toets niet kunnen doorstaan. En Paulus die had het daarnaast ook nog over het gebod, gij zult niet begeren. Dat is voor Paulus eigenlijk het raamwerk waarop Romeinen 7 geschreven is. Want dat gebod, gij zult niet begeren, dat maakte juist dat hij dat wel deed. En hij schrijft uiteindelijk van, als ik het goede wil doen, dan staat het kwade mij nabij. En dat begeren, dat was. En dan moet u helemaal niet denken aan de dingen, met name van deze tijd, waarin drank en drugs en seks en wat moet ik nog meer zeggen, rock and roll. allemaal zo aan de man gebracht worden. Maar begeren is eigenlijk veel breder. Begeren is alles wat in de plaats van God gesteld wordt. En als wij ons uitstrekken naar dingen die we graag willen hebben, die naar het vlees zijn, in wezen is dat ook al begeren. En daar had Paulus het knap moeilijk mee. En toen vroeg hij zich af, wat zal mij dan redden uit het lichaam van deze dood? En dan komt dat in Romeinen 7 vers 24. Genade is het. Gode zij dank door Christus onze Heer. Nou, daarin zitten heel veel mensen gevangen. In die strijd die Paulus als het ware ook beschreef vanuit zijn vroegere leven. Toen hij nog zo sterk met die wet bezig was. En veel mensen zitten in deze tijd met diezelfde strijd, gelovigen ook. En twijfelen eraan of ze wel echt gelovigen zijn. Of ze wel een kind van God zijn. Of ze wel een zoon van God zijn. En op grond daarvan zegt Rogers, nou, hier zijn een aantal zaken waarin je kan toetsen, waarin je die test kan doen. Ben je inderdaad een zoon van God? Of ben je inderdaad een gelovige, om precies te zijn? Nou, hij zegt, mensen worden tot gelovigen gemaakt door de genade en de kracht van God. Maar een teken, een signaal, een uiting van het zijn van een heilige wordt zichtbaar in hun gehoorzame dienstbetoon en het zich openbaren van het geestelijk leven, zoals beschreven in de versen die we net gelezen hebben. Dat zijn zichtbare vruchten. En nu maken niet de vruchten iemand tot een heilige, want vruchten zijn altijd een gevolg. Dus een vrucht is niet wat je tot een gelovige maakt, of tot een heilige zoals hij dat noemt, maar ze tonen dat iemand als een heilige leeft, als een gelovige leeft. Hetzelfde geloof dat redding geeft, is ook het geloof dat gehoorzaam is. Ja, zo is het eigenlijk. Een geloof dat gehoorzaam is, is niet een opgelegde gehoorzaamheid van je moed, zoals dat bij wijze van spreken een beetje met de wet was, maar is vanuit het hart. Besef dat je redding nodig hebt en dat genade die weg opent en dat genade dat zomaar schenkt, dat leidt ook tot vrijwillige gehoorzaamheid vanuit liefde, vanuit het van God willen zijn. De toetsen in deze brief geven een duidelijk onderscheid tussen hen die zijn gered en hen die omkomen. Dus tussen de gelovigen en tussen de niet-gelovigen. In de verzen vanaf hoofdstuk 8, vers 12 tot 17 worden verschillende aanduidingen van het gelovig zijn gegeven, zodat niemand zichzelf misleidt en allen zekerheid voor God mogen hebben. Zij die door de geest van God worden geleid, zijn zonen van God. Nou, dat is natuurlijk een enorme, geweldige toets en zekerheid. En dat vers, die tekst wordt in vers 15 uitgebreid behandeld. Hè? Ik zal hem eens een heel klein beetje concordantachtig, zo noem ik dat maar, want ik heb het op mijn eigen houtje vertaald. En een beetje met het groene boek en een beetje met de Engelse concordante vertaling. Dus dit mag je absoluut niet als werk van de vertaalgroep beschouwen. Want dan komt er nog veel meer bij kijken. Maar toch, een heel klein beetje, dan kunt u dat eens vergelijken met de MBG-vertaling. Want jullie kregen geen geest van slavernij om weer te vrezen. Maar jullie kregen de geest van zoonschap waarin wij uitroepen, Abba, Vader. Als zonen ontvingen wij een nieuwe geest. Niet die van slavernij met een neiging tot vrees, maar een geest van zoonschap die tot God roept als onze Vader. De liefde van het kind dat verlangt naar onze Vader ontspringt van onze geest die tot leven is gekomen en van de geest van het zoonschap die aan ons werd gegeven. Samen, onze eigen geest, met die geest van het zoonschap, geven ze blijk van het feit dat we kinderen van God zijn. Slavernij kijkt altijd naar de ogen en is altijd bang voor straf. Ja, dan denk ik ook aan een hond of zo. Als een geliefd huisdier, hoor, moet ik dan bij zeggen, niet als een straathond of zo, maar een hond die goed getraind is en die kan je losmaken van zijn riem en die blijft naast je lopen. En continu zie je de ogen van die hond kijken naar zijn baas. Van, doe ik het wel goed? krijg ik geen klap of word ik niet bijgestuurd door een straf of wat dan ook. Nou, dat is, als voorbeeld zou ik zeggen, dat is nou die geest van vrees. Van doe ik het wel goed? Doe ik het volgens het lesje dat ik geleerd heb? Dat is ook de relatie vaak van mensen die de wet als de leidraad in hun leven beschouwen. En het, we weten dat de wet zwak was door het vlees. Want de wet is alleen maar een maatstaf. En kan niet de kracht geven om zo te leven. Gods geest is het enige in ons dat die kracht bewerkt om waardig te gaan wandelen. De wet is alleen maar de toets of het ook zo is. Ja, en dus als je uit, en omdat de wet aan het vlees gegeven is, dan ben je als het ware die slaaf van al die regeltjes. En ben je continu maar aan het kijken, doe ik het wel goed, doe ik het. En je doet het fout. Je doet het gewoon fout. En het ergste is ook nog, dat wanneer je aan één regel of één zaak van de wet je niet houdt, dan ben je schuldig aan de hele wet. Dan is het allemaal, is al het andere ook voor niks geweest. Nou ja, zo dacht je vroeger. Maar goed, we weten inmiddels dat die wet een fantastisch iets is. Het toont in wezen al het goede wat God ons toont, als in een spiegel. En aan de andere kant is het iets wat het vlees niet kan volbrengen. We kunnen door de wet nooit gerechtvaardigd worden. We kunnen die regels niet houden. En die twee zaken, dat het aan de ene kant goed is en aan de andere kant dat wij onszelf niet kunnen redden door die wet te houden, dat zou moeten leiden tot dat geweldige, tot die genade die ons geschonken is, waarin die redding ons gewoon om niet wordt gegeven in Christus Jezus. Goed, slavernij kijkt naar de ogen en is altijd bang voor straf. Zonen zijn niet bang dat hun redding onzeker is. Dan moet ik denken, ik denk maar aan vroeger terug, hè, want dit heeft zoveel relaties met de start van je geloofsleven misschien wel. Maar ik zat vroeger in het jongerenwerk en ik was op een gegeven moment in Dordrecht was ik aangesteld als leider van de jongeren in Dordrecht of zo en van de hervormde kerk. En dan gingen we wel eens met de jeugdpredikant, gingen we een weekend op stap, eens van het jaar. En dat was een hele aardige man, maar die hield niet zo van dat een relatie met God hebben enzovoort. Dat was ook een beetje, dat vond hij een beetje te ver gaan. En op een gegeven moment zei hij, toen er gesproken werd over redding, toen zei hij, ben ik nou wel of niet gered? Even knopen tellen, zei hij toen. Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Oh, zegt hij, hier zit er nog eentje. Ja. Nou, op die manier zo'n enorme twijfel uitstralend. Het eigenlijk niet van helemaal overtuigd zijn dat God dat voor je, dat God dat gedaan heeft. Hè? Ik schrok daar toen enorm van. Maar heel veel mensen zitten in die fase, die tellen misschien geen knopen. Hè? Want knopen tellen helpt niet om te weten of je gered bent of niet hoor. Maar die zijn wel in die twijfel gevangen. En dat is natuurlijk toch een zaak die wat, wat moet ik zeggen? Waarbij het goed zou zijn als er wat groei zou ontstaan. Als er wat meer vertrouwen zou ontstaan. Als er wat meer gerekend wordt op de God die trouw is en die zal doen wat hij beloofd heeft. Zonen zijn niet bang dat hun redding onzeker is of dat ze bij wijze van spreken zelf nog een schepje bij moeten doen om wel helemaal zeker te zijn dat ze gered zijn. De uitdrukking geest van slavernij heeft hier niets te maken met de menselijke geest of met de geest van Christus. Hier is het woordje geest is heeft een ietsje ander inslag. Dat betekent namelijk heel vaak ook bijvoorbeeld een gezindheid of een gemoedsstemming waarin je kan verkeren of een toestand. Zo is als je het hebt over het woord van, over een geest van saamhorigheid, ja, dan is dat niet een of andere aanwijsbare geest die dat. Maar dat is gewoon de sfeer waarin mensen met elkaar omgaan. Hè? De gezindheid waarin mensen met elkaar omgaan. Nou, zo wordt hier die geest van slavernij ook bedoeld. Dat is een gezindheid waarin je verkeert. Een omstandigheid. Een geest van slavernij leidt er naartoe om weer te vrezen. En dat zei de tekst ook. Hè? Want jullie kregen geen geest van slavernij om weer te vrezen. Bewustzijn van zonde zorgt ervoor dat mensen van God vandaan vluchten, net zoals bij Adam en Eva. Want als je je bewust bent van zonde, als je je bewust bent van het karakter van God en je eigen daden en je eigen situatie waarin je verkeert, dan zou je een schuldgevoel kunnen krijgen. Van ik voldoe niet aan Gods eis. Maar dat kan nog veel verder gaan. Dat kan zelfs omslaan tot haat. Haat tegen God. Die God die zoveel moeilijke dingen van me vraagt. Ik kan daar nooit aan voldoen. Hè, zoals een strenge vader. Een kind nooit eens zegt dat heb je goed gedaan. Maar altijd zegt van het kan nog beter. En het moet beter. Begrijp je? Dan wordt zo'n kind kan een slaaf worden. Van de ogen van die vader. Nou, zo zien heel veel mensen als het ware God. Niet als een liefdevolle vader, maar als een vader met de zweep. En je bent niet goed genoeg, en je houdt de wet niet, en dit. Hè? En dan, Efeze zegt, hè, vaders, ergert je kinderen niet. Het continu blijven ergeren van je kinderen, het continu blijven zeggen dat ze tekortschieten, dat leidt op den duur dat ze ontmoedigd zullen worden. Dat de moed ze in de schoenen zinkt en het is toch nooit goed. En dan ontstaat de verwijdering en op den duur kan dat zelfs tot haat leiden. Bewustzijn van zonde zorgt ervoor dat mensen van God vandaan vluchten, net zoals bij Adam en Eva. Veel van de haat tegen God en zijn woord door mensen is gebaseerd op vrees van een schuldig geweten. Wie geen kennis heeft over de rechtvaardiging door het bloed van Christus en de wederzijdse verzoening door zijn dood, komt in die sfeer van een soort van angst en vrezen terecht. En God haat dat. God haat het dat mensen bang zijn van hem. God haat het dat er geen relatie van liefde is. Maar dat, nou, wat zegt Johannes? Dat de liefde drijft de vrees uit. Dus waar vrees en angst regeert, daar is de liefde afwezig. Er is een ander soort vrees, hè, en dat noemen we dan ook wel met een mooi woord, de vreze des Heren. Er is een ander soort vrees, een terechte, juiste vrees voor God, een juiste vrees voor God. Nou, dat is een tekst die ik zelf geschreven heb en niet begrijp. Een juiste vrees van God, dat noemen we de vrezen des Heren en dat heeft te maken met respect. Deze komt niet voort uit zonde, maar uit het feit dat Hij de schepper is en wij zijn schepsels. Nou, u kent die prachtige tekst wel. Zou het klei tegen de pottenbalken zeggen, je hebt me verkeerd gemaakt, of zo. Hè? Erkennen dat Hij jouw schepper is, en dat Hij het beste met je voor heeft, dan gaat de vrees vanzelf weg. En die vrees komt niet voort uit zonde, maar uit het feit dat Hij de schepper is, en wij zijn schepsels. Dit is een vrees waarvan Gods woord zegt, dat het de begin van wijsheid is en van kennis. Een slaaf van Christus kent de vrees van de Heer. Nou, er zijn een aantal teksten, heb ik daarvoor opgeschreven. Ik zal ze u noemen. 2 Korinthe 5 vers 11. Efeze 5 vers 21. Filippenzen 2 vers 12 tot 13. En Colossenzen 3 vers 22. Net zo min als bij het begrip geest van slavernij gaat het in de uitspraak geest van het zoonschap om de geest van Christus. Het is wel het gevolg van de werking van Christus' geest in ons. De geest van het zoonschap is ook ja, dat je dat bewust bent. Dat je ook een gezindheid in je hebt van het zijn van een zoon. En het is het gevolg van de geest van Christus die in ons woont. Het is het besef dat we als zijn zoon zijn geadopteerd door God en in zijn gezin zijn opgenomen. Het woordje adoptie, dat is hier wel heel bijzonder, hè? We zijn geadopteerd. En een geadopteerd kind, die heeft exact dezelfde rechten als een eigen kind, als een echt kind, zal ik maar zeggen. En zo zijn wij, als het ware, geadopteerd door God, om in zijn gezin opgenomen te zijn. We zijn opgenomen en we zijn gezinsleden van God geworden. En dat is een hele bijzondere zaak. Zonen hebben rechten met betrekking tot de bezittingen van hun vader. Het gaat niet om kinderen hier, maar om volwassen zonen. Nou, daar is dus een verschil tussen zoon van God en kind van God. En beide worden in de tekst genoemd, hè. In vers 15 staat, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door wie wij roepen Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus beide begrippen komen hier naar voren in deze tekst. He, dus die geest zelf getuigt samen met onze geest dat we kinderen van God zijn. Hier stemmen onze menselijke geest en de geest van Christus samen in dat we kinderen van God zijn. Onze geest, dat is de menselijke geest, die we kregen bij onze geboorte en die bij onze dood terugkeert tot God. Deze geest, die menselijke geest, wordt door hem levend gemaakt. Het leven dat aan onze geest wordt verleend, wordt toegevoegd, dat is het leven van de opgestane Heer en verschilt volledig van het leven van de gevallen Adam. Net zozeer als de eerste Adam, hè, die we kennen uit de Hof van Eden, die we kennen vanwege de zonde enzovoort. Net zoals die eerste Adam verschilt van de laatste Adam, Christus. Hè. Kunt u in de 1 Korinthe 15 lezen, zo vanaf vers 40, 41 of zo, waarin staat dat eerst komt het stoffelijke en daarna het geestelijke. Hè. Eerst is, we kunnen dat wel even met elkaar lezen. 1 Korinthe 15, ik vind dat zo'n prachtig gedeelte, want dat gaat ook over de opstanding, hè. Het gaat ook over onze toekomst. En dan wil ik met u lezen de versen vanaf vers 42. 1 Korinthe 15 vanaf vers 42. En er staat dan in Bijbelvertaling: zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk, misschien staat er wel ziels, lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. Dus het gaat hier over een zielslichaam. De eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het zielse en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heer uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Nou, hier die tegenstelling, stoffelijk, hemels, ziels, geestelijk. Ja? En dat gaat hier dus in dit gedeelte, gaat het ook over de eerste Adam en de laatste Adam. Christus heeft de geest van alle leden van het lichaam van Christus doen herleven en hij woont samen met hen die hij heeft levend gemaakt. Het is niet zo dat onze geest bevestigt wat de geest van Christus getuigt, maar beiden getuigen samen met elkaar dat we kinderen van God zijn. In vers 16, deze geest zelf getuigt samen met onze geest dat we kinderen van God zijn. Het is niet zo dat, dat je moet zeggen van onze geest die wordt als het ware geduwd door de geest van Christus in ons om dat te getuigen, dat we kind van God zijn. Nee, het is alsof er een koortje van twee stemmen hetzelfde zeggen. Namelijk die geest van Christus in ons en onze menselijke geest die door die geest van Christus is levend gemaakt. Deze beide getuigen, laten we ze zo noemen, die twee stemmen die uit ons hart opklinken. Deze beide getuigen samen met elkaar dat we kinderen van God zijn. Deze beide getuigen klinken zo harmonieus en eenstemmig, zo samen dat er geen onderscheid te merken is, ondanks het feit dat er sprake is van twee verschillende geesten in ons, namelijk onze eigen menselijke geest en de geest van Christus. Onze persoonlijkheid is niet verdwenen. Ik ben samengevoegd met de Heer in de geest. Maar Hij, Christus, is wie Hij is en ik ben ik. Laten we daar eens even 1 Korinthe 6 bij pakken. Hoofdstuk 1 Korinthe, hoofdstuk 6, de versen 16 en 17. Dat wil ik even met u lezen. We zaten net al bij 15, een beetje terugbladeren. Dat... En daar gaat het over, over voedsel en wat wel en niet mag enzovoort, bij wijze van spreken. Of waar men, waar men bang van was dat het besmet was met iets van occultisme of zo, vlees dat in de tempel van de heidenen gelegen had of zo. Dat is het gedeelte, alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig, zo begint vers 12. En dan op een gegeven moment staat er in vers 16... Of vers 15, zal ik dan de leden van Christus wegnemen om er leden van een hoer van te maken? Volstrekt niet. Of weet gij niet dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Heer hecht, is één geest met hem. Nou, dat is de tekst die ik eigenlijk bedoel, hè? Maar die zich aan de Heer hecht, is één geest met hem. En zo is dat ook hier, hè? Ik ben samengevoegd met de Heer in de geest, maar het is wel zo dat ik niet mijn eigen persoonlijkheid verlies. Mijn menselijke geest is door die geest van Christus in ons levend gemaakt. En die levend gemaakte geest begint te getuigen. Die begint te getuigen van het feit dat je weet dat je een kind van God bent. Het getuigenis komt gedeeltelijk vanuit onszelf en gedeeltelijk van Christus in ons. Onze geest, zowel als die van hem, hebben beide hierin een stem. Het getuigenis klinkt dat we kinderen van God zijn. Om even terug te komen op de zonen van God. De zonen van God zijn ook kinderen. Ja, een zoon is ook een kind geweest. Hè? En toch worden hier twee verschillende begrippen bedoeld. Hè? Een zoon van God en een kind van God. Dat zijn twee verschillende begrippen. Onze verwantschap is die van kinderen die hun leven van de vader ontvangen hebben. Hè? Die hun leven aan de vader ontlenen. Waarbij er de genegenheid is van kind en ouder. De beide uitdrukkingen vullen elkaar aan. Het hart van het kind, hè, zo in de relatie van een kind tot zijn ouders. En de plaats van zoon zijn beide voor de gelovigen aanwezig. En die zoon, ja, dat zoonschap is een heel andere, is een heel andere wijze van uitdrukken dan het beseffen dat je een kind bent. Kind en vader horen bij elkaar. En zoon wil eigenlijk veel meer zeggen dat er een stuk volwassenheid aan te pas gekomen is. Zelfs, nou, en we zijn bezig, hè, ik heb dat in het begin gezegd. Rogers is hier bezig met een soort van test of toets te geven van ben ik nou wel een gelovige? Hè, die twijfel was er. Nou, het uitroepen van Abba, Vader, hè, dat is een van die getuigenissen waarvan je 100% zeker kan weten, ja, ik ben een gelovige. Anders kan je dat nooit van harte zeggen tegen God. Zelfs, zegt Stenzel, de zwakste overtuiging dat God onze Vader is, is in een, die ontstaan is in een nieuwe geestelijke verwantschap, dat is het bewijs van het nieuwe leven dat de geest van Christus ook werkelijk in ons is. Dus als je dat kan zeggen, en als je die overtuiging hebt, en daarom vind ik het eigenlijk zo mooi dat we in Ebenezer, en in een heleboel geloofskringen is dat het geval, dat we niet alleen maar over God spreken, maar ook over Vader. Hij is onze hemelse Vader. Hij is niet alleen maar God, maar hij is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is ook onze God en Vader. Nou, dat is zo fantastisch. Want als vader is er die, ja, die relatie van een kind tot vader. En als God is er die relatie ook met het zoonschap. Maar als kind, ja, ik heb geloof dat wel eens eerder gezegd, maar als kind dan, als kleinkind op school of je had vriendjes of die wat ouder en sterker waren. En dan zei ik altijd, ja, maar ik heb de sterkste vader van de hele wereld. He, dat was mijn bescherming tegen die sterkere vriendjes. En die zal jou wel een keer. He, en, ja, nou. Maar onze hemelse Vader is de God uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. Hij is, ja, de oorsprong van alles. Is er iemand, is er een macht die groter is dan hij? Nee. En die God, hè, dat liedje zegt dat, hè, en dan vind ik het zo bijzonder, dat u mij kent. Hè, dat hebben we zo afgelopen zondag nog gezongen. Ik vind dat zo'n mooi tekstje, dat die machtige God ook een intens liefhebbende vader is, die mij persoonlijk kent. Die weet van al mijn omstandigheden, bij wie ik terecht kan als een kind bij zijn ouders. Nou, een van die toetsen waar Rogers over sprak is dat zelfs de zwakste overtuiging dat God onze Vader is, wat in de nieuwe geestelijke verwantschap zich ontwikkelt, is het bewijs van het nieuwe leven en dat de geest van Christus in ons is. Nou, dan gaan we door naar vers 17. Indien echter kinderen, dan ook lotgenieters. Lotgenieters immers van God. Gezamenlijk lotgenieters echter van Christus. Want wanneer wij samen lijden, is het dat wij ook samen verheerlijkt zouden worden. Nou, een hele, ja, stevig vers om eens goed over na te denken. Indien echte kinderen, dan ook lotgenieters. Kinderen bezitten rechten in de bezittingen van hun vader. In Rome, de Romeinse wet, is hier heel duidelijk over en geeft zelfs gelijke rechten, net als bij ons trouwens, aan dochters en zonen. En de heidense lezers van de brief van Paulus, die begrijpen precies wat daarmee bedoeld wordt. Maar, wanneer je de wet van Mozes erbij haalt, want Paulus was geen Romein. Ja, hij was wel een Romein. Maar hij was natuurlijk ook... hij kwam uit de stam Benjamin. Hij was een Jood die aan de voeten van Gamaliel gezeten had. En een doorkneden kennis van de schrift had. En vanuit die achtergrond... Hij praat niet vanuit de Romeinse wet. Nee, hij praat vanuit een achtergrond van de wet van God. Die we kennen, de wet van Mozes. Dan, als we die erbij halen, dan zouden we zijn woorden nog beter begrijpen. Want de economische wetten van God zijn bijna onbekend. Economische wetten van God. Ja, economische wetten van God. Gods economie is een beetje anders dan onze economie. Wisten we dat Gods economie van de landbouw zo was, dat je een jaar, eens in de 7 jaar je land braak moest laten liggen? En dat hij een opbrengst gaf die dubbel was om dat jaar te kunnen overbruggen. Dat is Gods economie. Wat wij doen, we stoppen de grond vol met kunstmest. We vervuilen in wezen een heleboel. Om maar zoveel mogelijk opbrengst te hebben. Maar Gods economie is anders dan onze economie. Nou, dat is één van de dingen. De economische wetten van God zijn bijna onbekend, maar Paulus had deze in gedachten, zodat we ze moeten kennen om hem te begrijpen. De structuur of de opbouw, of hoe moet je het noemen, van het uitgekozen volk garandeerde ieder gezin en ieder man een huis en een lotdeel dat onvervreemdbaar was. God was als het ware de landheer, laat het zo maar noemen. Het volk Israël was... had ook veel met landbouw te maken. Maar God was de eigenaar van het land. Hij was de landheer van het volk. En hij deelde ieder gezin het eigen lotdeel toe. Wanneer er een kind werd geboren in een gezin, was er al voor dat kind gezorgd, voor het economische welzijn gezorgd. Zijn geboorte als zoon van Israël gaf hem eigendomsrecht op een bezit. Namelijk, hij kreeg een stukje bezit van dat land waarvan God de landheer was. Nou, en dat is nou het leuke als je dat leest. Wij vertalen erfgenaam vaak, hè? In plaats van lotgenieter. Nou, moet je... Hij was geen, dat kindje dat geboren werd, was geen erfgenaam door de dood van zijn vader, later. Maar hij was erfgenaam door zijn eigen geboorte. En dat is heel wat anders. In onze wetgeving word je pas erfgenaam als je vader of je moeder doodgaat. Maar bij God was je al lotgenieter, lotbezitter of hoe je het noemen wil, door geboorte. Je had al eigendomsrechten. En dat kwam niet pas aan de orde wanneer de vader overleed. Dat is toch al heel bijzonder eigenlijk, hè? In dit vers wordt niet gezegd waar ons lotdeel is, hè? Indien echte kinderen, staat er dan ook lotgenieters. Er staat niet waar ons lotdeel is, maar eenvoudig dat wij, ik heb het maar pachters genoemd, hè? We hebben het over landheer. En wat is een pachter? Een pachter is iemand die een stuk land toegewezen krijgt en daar dat mag bezitten en dat mag beheren, maar er geen eigenaar van is. In Israël was God de eigenaar van het land. En hij deelde het toe aan het Joodse volk. En dat werd door loting gedaan, vandaar het begrip lotdeel en lotgenieter. Heel lang geleden hebben we dat een keer uitgebreid behandeld. Dat in een plaatsje werd de grond verdeeld. Er waren zoveel gezinnen, dus waren zoveel stukjes grond. En dan kwam de priester... En die had steentjes in die buidel zitten en dan mocht er een kindje, mocht een steentje uit de buidel halen. En dat hoorde aan een stukje land toe. En dat werd toegewezen, hè? Blind werd dat gepakt, werd toegewezen aan een hoofd van een familie. En in dat familiehoofd waren alle leden van die familie besloten om eigenaar te zijn van dat stukje grond wat door dat steentje werd getrokken. En God gaf daar leiding aan. Dat is dus, dan ben je lotgenieter, door het lot aangewezen, door God aangewezen om ergens bezitter van te zijn. Niet eigenaar, want God is de eigenaar. Nou, ik noem dat maar pachter. In dit vers wordt niet gezegd waar dat lotdeel is, maar eenvoudig dat we pachters zijn van God. Geniet dus van hetgeen hij ons toedeelt. En wat er ook staat is, hè, als we het nog even teruggaan naar vers 17, dan staat er: indien echte kinderen dan ook lotgenieters. Lotgenieters immers van God. En nu het volgende: gezamenlijk lotgenieters echter van Christus. We zijn gezamenlijk lotgenieters van Christus lotdeel. Nou, maar het is toch wel fijn om te weten waar je dan, waar dan jouw lotdeel is en wat jouw lotdeel is. Ik denk best als dat land misschien eens in de zoveel tijd opnieuw werd toegewezen. Want ja, de ene pachter die kreeg een stukje land in Israël wat compleet bezaaid lag met rotsen en stenen. En een ander had misschien een mooi beekje erdoorheen lopen en was heel vruchtbaar. En dat werd eens in de zoveel tijd werd dat opnieuw toegewezen. Nou, aan wat is het lotdeel dat aan Christus is toegewezen? En wij zijn lotgenieters, staat er, gezamenlijk lotgenieters van Christus. Wat is dan ons lotdeel? Nou, aan hem is het universum toegeloot. Zullen we dat eens lezen in Hebreeën 1? Kijk, en als wij nu deel hebben aan zijn lotdeel, omdat we in Christus, hè, gezamenlijk lotgenieten zijn van Christus, dan is zijn lotdeel ook hetgene wat voor ons bestemd is. Ja, oh ja, dat is toch wel een beetje jammer dat dat niet. Goed, we lezen het even. Nadat God eerstijds vele malen en op vele wijze tot de Vader had gesproken in de profeten, heeft hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Nou, ik geloof dat daar zoiets staat als tot lotgenieter van het al. Kijk, hij is lotgenieter van het al, door wie hij ook de wereld, letterlijk de eonen, geschapen heeft. Hij is lotgenieter van het al, van alle dingen. En aangezien wij, zoals dit vers zegt, wij zijn gezamenlijk lotgenieters van Christus, dan hebben wij dus in Christus datzelfde lotdeel wat we in hem hebben ontvangen. Namelijk lotgenieter van het al. Misschien mag je zelfs denken, als je over het al spreekt, over het universum. Op andere plaatsen wordt daar wel enigszins de link gelegd. De gevangenschapsbrieven behandelen dit lotdeel in het bijzonder. Nou, de gevangenschapsbrieven, u weet het wel, dat is de brief aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Colossenzen. En wat zegt bijvoorbeeld de brief aan de Efeziërs in hoofdstuk 1 vers 3? Dat wij gezegend zijn met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen, niet te midden van de aardlingen, maar te midden van de hemelingen in Christus. Dus de gevangenschapbrieven behandelen dit lotdeel in het bijzonder. In Galaten 4 vers 7, waar zoonschap het thema is, waar we hier ook over spreken, staat niet indien kinderen, maar er staat indien echter een zoon ook een lotgenieten van God door Christus. Een lotgenieten van God door Christus. Dus God heeft ons dat lotdeel toegewezen in Christus. Vers 17 gaat verder dan met: want wanneer wij samen lijden. Het wij dat hier klinkt, betekent niet dat u en ik samen lijden, maar betekent dat Christus en wij samen lijden. Omdat we gezamenlijk, ja, ik noem het maar pachters, omdat we gezamenlijk pachters zijn. En ook dat we gezamenlijk zullen worden verheerlijkt. Deze drie kenmerken vereenzelvigen ons als te zijn van Christus. Delen in zijn lijden, net zoals hij hun lijden deelt. Vereniging met Christus brengt ons op een of andere manier in gemeenschap ook met zijn lijden. Dus wat staat er nu? Indien wij kinderen zijn, dan ook lotgenieters. Lotgenieters immers van God. Gezamenlijk lotgenieters van Christus. En dan het derde punt is, lotgenieters van God. Gezamenlijk lotgenieters van Christus. En het derde punt is, want wanneer wij samen lijden, is het ook dat wij samen verheerlijk zouden worden. En deze drie kenmerken vereenzelvigen ons als met als van Christus te zijn. Gelovigen delen in zijn lijden net zoals hij in hun lijden deelt. Ja, en hoe zit dat dan? Nou, hoe deelt Christus nou in ons lijden? Hij is boven, ter rechter van Gods, en wij zijn hier beneden in de ellende, zal ik maar zeggen. Nou, hoe zit dat dan? En toch, als je Handelingen 9 vers 4 zou lezen, Paulus vervolgt de gemeente, is op weg naar Damascus, staat daar voor de muren en hoort een stem. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Er wordt niet gezegd, waarom vervolg je mijn discipelen? Of hoe je dat ook noemen kan. Nee, waarom vervolg je mij? Het lijden van hen die van Christus zijn en die door Paulus vervolgd zijn, is wat waarvan Christus tegen, tegen Saul zegt, waarom vervolg je mij? Het vervolgen van zijn discipelen is het vervolgen van hem. Het lijden dat Paulus, dat Saul in die tijd teweeg bracht aan de volgelingen van Christus, voelt Christus als zijn eigen lijden. Ik denk, we stoppen even hier, want hier gaan we straks nog uitgebreid over verder, over dat lijden. We gaan weer verder. Wij zijn terug van de koffie, en u misschien niet, want ja, voor u gaat het bandje gewoon maar door, eigenlijk. Hè? We hebben net eventjes gekeken naar die prachtige tekst uit Hebreeën 1, vers 2. En ik moet u eerlijk zeggen, er staat bij mij het een en ander bijgeschreven, waardoor ik ook een beetje in de war kwam. Maar ik zal nog één keer lezen wat daar stond. En het ging over dat wij gezamenlijk lotgenieters van Christus zijn. En daar staat dan in Hebreeën 1, vers 2, de zoon die hij gesteld heeft tot lotgenieten van alles. Dat is eigenlijk de letterlijke tekst zoals die vanuit het Grieks naar ons toekomt. Hij is lotgenieter van alles. Ja, dat u dat goed kunt vasthouden. En we zijn ineens terechtgekomen in, met het begrip lijden komen we nu in aanraking. En dat staat dan in vers 17, het tweede gedeelte, want wanneer wij samen lijden, is het dat wij ook samen verheerlijk zouden worden. Nou, dat zowel lijden als verheerlijken wordt hier in één adem genoemd, en daaruit blijkt ook wel met wie dat lijden is. Dat is niet de broeders met elkaar, maar dat is in relatie tot Christus. Vereniging met Christus brengt ons op een of andere manier, hadden we net gezegd, in gemeenschap met zijn lijden. Nou, dit lijden moeten we in een verband zien dat we samen met hem delen. En hierbij wordt niet al het lijden bedoeld. Zelfs niet het lijden dat wij als gelovigen in een taak die we doen en wat we voor hem willen doen, daar kan lijden uit ontstaan. Zelfs dat wordt hier eigenlijk niet eens bedoeld. Want, ja, ik weet niet of u dat ook heeft, maar vroeger toen ik nog wat jonger was en tot geloof kwam, dan op een gegeven moment wil je van alles voor de Heer gaan doen. Je wil eigenlijk het leven hier lossnijden en je wil zendeling worden of zo. En dan in Verwegistan wil je dan aan die verwegistan mensen wil je dan het evangelie gaan verkondigen. En dan denk je, ja, daar zal dan ook wel lijden bij het pas komen. Of je wilt dominee worden. Ik weet niet allemaal wat je allemaal niet had willen worden. Alles waarschijnlijk wat God niet wilde dat je zou worden, wilden wij worden. Om maar aan te kunnen tonen dat we van Christus zijn. En dat we voor hem van alles wilden doen. En ja, als er geen lijden was, hè, dan had je het idee van, ja, ben ik wel van Christus? Nou, diezelfde twijfel van of je wel een gelovige bent. Maar dat lijden wordt eigenlijk hier niet bedoeld. De hele schepping, inclusief hij, Christus zelf, en inclusief de gelovigen, lijden doordat Christus werd afgewezen. De ware, nou ik heb het maar weer met een hoofdletter geschreven, de ware pachter van Gods lotdeel werd gedood en er kwamen overweldigers die nu zijn lotdeel in bezit genomen hebben, die het bezetten. We wonen in bezet gebied, als het ware. Dit feit houdt lijden in voor allen. Hij, Christus, is nog steeds beroofd van zijn rechten. De wereld is hem nog steeds vijandig gezind. Ondanks het feit dat heel veel mensen optreden in zijn naam, is het nou niet zo dat de hele wereld zich op God richt en op zijn Christus. Nee, we zijn vijandig gezind. We lijden dan, wij als gelovigen, lijden dan ook met hem, bijvoorbeeld in de politieke en economische wanorde die er heerst. Als kinderen van God zijn ook wij van onze rechten beroofd. En het in bezit nemen van onze bezittingen, die we eigenlijk in dat lot genieten van Christus en van God zouden moeten kunnen uitoefenen, dat blijft maar weg, dat is lang uitgesteld. Terwijl heel de mensheid lijdt, zijn het alleen gelovigen die samen met hem lijden. En zij kunnen beter volharden dan anderen vanwege de vreugde van de komende heerlijkheid. En dat is dan ook wel weer een troost, hè? Maar u begrijpt dat dit een lijden is dat verschilt van het lijden wat te maken heeft met het dingen doen voor de Heer. Dit is een lijden dat te maken heeft met het feit dat de toegezegde heerlijkheid door ons nog niet ervaren wordt in totale zin. We zijn wel een nieuwe schepping, maar ons lichaam is nog oud. En die nieuwe schepping is binnenin ons. Dus dat oude lichaam, dat heeft dat lijden. En eigenlijk, wanneer je zo verdeeld bent met een stervend lichaam dat nog onderhevig is aan al die invloeden van de zonde en van de dood en van het bederf. En dat nieuwe in ons, dan soms word je veel gevoeliger voor dat lijden. Ik ervaar dat zelf soms, dat ik het niet kan aanzien als er een film is waarin bijvoorbeeld iets ergs gebeurt met kinderen of zo. Nou, ik zet zo'n film gelijk uit, ik kan het niet hebben. En vroeger keek ik er met droge ogen naar, zou ik maar zeggen. Nou, je wordt toch hier en daar gevoeliger voor dat lijden dat om je heen plaatsvindt en dat helemaal niets te maken heeft met jouw lijden voor Christus, maar gewoon het lijden wat nu plaatsvindt, daar ben je in geplaatst en je weet dat er een geweldige heerlijkheid op ons staat te wachten. En die heerlijkheid die is eigenlijk, ja, die wordt uitgesteld, je strekt je er dan uit, maar je kan daar nog niet van genieten. Nou, dat wordt hier eigenlijk bedoeld met dat we met hem lijden ook in die politieke en economische wanorde die er heerst. We zijn nog als kinderen van God van onze rechten beroofd. Maar de hele mensheid lijdt. En nou is het bijzondere dat er in ons toch iets is waardoor het lijden voor ons, dat er een kracht is waardoor we dat lijden toch kunnen dragen. Zonder continu teleurgesteld te zijn. Zonder continu miskend te voelen. Of ja, hoe ik dat ook moet beschrijven. Laten we eens in 2 Korinthe 1 lezen. Die 2 Korinthebrief komt vandaag wel aan de orde ook. Hè? 2 Korinthe 1, de versen 3 tot 7. En daar gaat het ook over druk en over lijden in zijn algemeenheid vaak. En dan gaat het ook over het lijden van Christus. Er staat, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de barmhartigheden. En de God alle vertroosting die ons troost in al onze druk. Zodat wij hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmee we zelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil. Worden wij getroost, het is u tot troost die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden dat ook wij ondergaan. En onze verwachting voor u is wel gegrond, want wij weten dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. Dus er is in ons lijden is er ook troost te vinden. En die troost wordt ons gegeven ook door Christus die met ons lijdt, maar ook ons vertroost. Dus terwijl heel de mensheid lijdt, zijn het alleen gelovigen die samen met hem, Christus, lijden. En ze kunnen beter volharden dan de anderen vanwege de vreugde van de komende heerlijkheid. Vervolging is iets dat in dit gedeelte niet wordt bedoeld. Vervolging vanwege je geloof. Dat is een lijden dat heel specifiek te maken heeft met je geloofsleven. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Het ligt in een veel breder verband. Wel merken we elke dag dat we onze rechten, tussen aanhalingstekens, ons genieten van ons lotdeel, laat ik het dan zo zeggen, als zoon van God niet kunnen uitoefenen zoals dat zal zijn in heerlijkheid. We ontvangen wel kracht om te volharden. Nu hebben we een aantal kenmerken dus behandeld die te maken hebben gehad met het gelovig zijn. Die aanduidingen zijn nu compleet. Nou, wat zijn dus gelovigen? Gelovigen zijn zij die door de geest de praktijken van het lichaam doden. Die geleid worden door de geest van God. En daardoor zijn zij ook aanwijsbaar zonen van God. Zij hebben de geest van het zoonschap waarin ze uitroepen, Abba, Vader. Dat is dat getuigenis, hè, dat klonk van de geest van Christus in ons en onze eigen geest die uitroept Abba, Vader. In zichzelf hebben zij het gezamenlijk getuigenis van de geest van Christus met hun eigen geest dat ze kinderen van God zijn en pachters, zal ik maar zeggen, om te leven in het bezit van hun vader. Gelovigen lijden samen met hem, in een hoofdletter, in afwachting op de vervulling van de voorrechten van het zoonschap en de heerlijkheid die bij zonen van God hoort. En zij wachten daarop, op die vervulling samen met de afgewezen zoon. Maar Christus is wel verheerlijkt en Christus zit wel ter rechte Gods. Maar hij misschien een verkeerd woord, maar er is nog geen einde gemaakt aan al dat lijden. Waarom niet? Omdat hij als hoofd van de uitgeroepen gemeente nog niet verenigd is met dat lichaam. Wat die taak zal gaan doen. En omdat hij nog niet als de Messias van Israël met dat volk op weg gaat om in dat Koninkrijk der Hemelen die taak te gaan doen. Om al dat lijden te vervangen door troost. En al dat lijden dat voortkomt uit die vijandigheid tegen God, uit die haat tegen God, uit de zonde en het bederf, om dat om te zetten naar rechtvaardiging en verzoening. Daar is het wachten op. Nu beschouwt de wereld hem eigenlijk niet als als de Heer over alles. Ze zijn hem vijandig gezind, ze wijzen hem af. En het lijden dat daaruit voortkomt, wat we in heel de schepping zien, en wat we in ons eigen leven meemaken, daar zijn we nog steeds aan onderhevig. Nou, dan gaan we even dat lijden en heerlijkheid tegenover elkaar zetten in Romeinen 8, vers 18 en 19. Want ik reken ermee dat het lijden van de huidige era, van het huidige tijdperk, niet waardig is. Ja, een vreemd woord misschien. Ik heb het toch een beetje richting het Griekse woord vertaald. Niet waardig is om te vergelijken, tussen haakjes, met de heerlijkheid die op punt staat in ons geopenbaard te worden. Want het voorgevoel van de schepping wacht op de onthulling van de zonen van God. Paulus noemt dit lijden, het lijden van de huidige era, onze lichte last van de verdrukking die voor een ogenblik is. Kunt u 2 Korinthe 4 vers 17 op nalezen. Hoe meer we te weten komen en besef krijgen over onze hemelse verwachting, hoe meer we ook ons lijden kunnen zien als, er staat onbeduidend. En ik wil het tussen aanhalingstekens zetten. Want je moet dat woord onbeduidend niet absoluut nemen. Je mag dat woord heel misschien gebruiken wanneer je het vergelijkt met de heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. En daarom noemt Paulus ook het zijn lijden, en dat was ook een behoorlijk lijden hoor. Als je dat nagaat, wat hij allemaal opsomt, dan heeft hij heel wat moeten ondergaan. Gevangenissen, geestelslagen, schipbreuken, nou, noem het allemaal maar op. En dat noemt hij ook dan onze lichte last van de verdrukking. Maar dat doet hij wanneer hij denkt aan datgene wat gaat komen. Die heerlijkheid. En in die relatie mogen we heel voorzichtig zeggen, hoe meer we besef krijgen over onze hemelse verwachting, hoe meer we ook ons lijden kunnen zien als onbeduidend in vergelijking met de heerlijkheid die zal worden geopenbaard. Nou ja, u weet daarvan, hè? Alles wat geschreven staat in de brieven van Paulus over onze toekomstverwachting, hè? Onder andere 1 Thessalonicenzen 4 vers 17, dat we onze Heer zullen ontmoeten in de lucht, dat ons lichaam wordt omgevormd, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn lichaam van heerlijkheid, dat is onze verwachting. Om met Christus te heersen, te midden van de hemelingen. Efeze 1 vers 21. Ja, als je dat zo snel zegt, dan heb je geen idee van wat dat betekent natuurlijk. Om met hem te heersen, te midden van de hemelingen. Kent u boek Daniël? Op een gegeven moment gaat Daniël bidden. En dan gaat hij bidden om wat meer te horen over de toekomstverwachting van zijn volk. En wat gebeurt er dan? Dan komt er op een gegeven moment komt er een hemelse bode bij hem aan. Ik geloof dat, als ik het me goed herinner, die zei dat hij 3 weken onderweg geweest was om hem te ontmoeten. Zoveel weerstand was er ook, had die bode te overwinnen, om via die weerstanden, die machten en krachten van de boosheid in de lucht, om al die weerstanden te overwinnen om bij Daniël terecht te komen. Hij moest geloof ik nog geholpen worden ook door Michael, de engel die over de aartsengel die over Israël waakte. Toen hij uiteindelijk die hemelse boodschappen bij Daniël terecht kwam, wat gebeurde er toen? Want ik geloof dat er mensen bij Daniël waren. Daniël viel als ter dood ter aarde. Staat er, hè? Zoiets. En iedereen vluchtte weg. Die, of ze nou wel of niet die hemelse bode gezien hebben, ik weet het niet. Maar ze hebben iets ervaren van zo'n sterke hemelse kracht en macht, dat ze vluchten en dat Daniël als ter dood op aarde lag. En, nou wil ik daar niet min over doen, want als Michael aan de orde komt, zal dat best een hemelse boodschapper zijn met een enorme status. Maar het was wel een boodschapper. En te midden van de hemelingen zijn machten en krachten, soevereiniteiten, overheden enzovoort. Er zijn hiërarchieën te midden van de hemelingen die met zoveel macht en kracht begiftigd zijn, dat je als die op aarde zou komen, nou dan zouden we allemaal plat slaan, zal ik maar zeggen, ter aarde vallen vanwege al dat geweld, dat hemelse geweld, dat dan bij ons in de buurt zou zijn. Nou, en wat staat hier nou? Om met Christus te heersen, te midden van de hemelingen. En Christus is de bovenste of de hoogste van allen die van de hemelen zijn. En wij mogen straks met hem heersen, boven allen die van de hemelen zijn. Met andere woorden, al die heerlijkheid, al die macht en alles wat daar nu te midden van die hemelingen heerst, daar zullen we boven gesteld worden. Dat zegt één zo'n zinnetje. Als je daarbij nadenkt, dan zit daar zo'n enorme lading en zo'n enorme achtergrond achter. Nou, om nog maar wat te zeggen over heerlijkheid. Hè? Christus is het hoofd boven alles die gegeven is aan de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is. Het complement van hem, hè, dat lichaam is het complement van hem die al in allen compleet maakt. Christus maakt al in allen compleet. En wij als gemeente zijn zijn compleetmaking. En dan wil ik niet zeggen dat wij zo geweldig belangrijk zijn daarin. Want als je een emmer met water op één druppeltje na vol hebt, is die emmer water niet compleet. Doe er het laatste druppeltje bij, dan is die emmer compleet. Dus datgene wat compleet maakt, hoeft niet geweldig groot te zijn, maar het wordt wel samengevoegd tot dat geweldige, die eenheid van Christus, die het hoofd is van de uitgeroepen gemeente. En we hebben al eerder gezegd, een complement moet van dezelfde materie zijn. Dat is heel bijzonder. Als jij een emmer water vult en er moet nog één druppeltje water bij om vol te maken, en je doet er een druppeltje melk in, dan zou je zien dat het water niet meer helder is. Het is andere materie. En dus is die emmer niet volgemaakt, niet gecompleteerd. Het moet van dezelfde materie zijn. Wij worden, en dat staat er ook, hè, omgevormd tot gelijkvormigheid aan het beeld van de Zoon. Zijn heerlijkheid, zijn gestalte, oneerbiedig misschien gezegd, zijn materie, hoe hij is, waar die heerlijkheid uit bestaat, dat zullen wij met hem delen. Anders kunnen wij nooit het complement zijn van hem die het al in allen volmaakt of compleet maakt. Nou, zo zijn dat wat aanduidingen van heerlijkheid. Lijden, aan de andere kant, is een noodzakelijkheid in een universum dat in wanorde verkeert. Het lijden getuigt van een morele ramp. Pijn, dat zijn toch wel mooie beelden hoor. Pijn is het protest van de natuur tegen de wanorde. En eigenlijk een roep om iemand die het geneest, die het zal genezen. In ons huidige leven weten we meer over lijden dan over heerlijkheid. En daarom wordt in deze verse verteld dat die heerlijkheid het lijden ver te boven gaat. Nou, dat is dat vreemde woordje, het lijden van de huidige era. Niet waardig is, niet dezelfde waarde heeft om te vergelijken met de heerlijkheid die op punt staat over ons geopenbaard te worden. De weegschaal slaat gigantisch door in het gewicht van heerlijkheid. En in dat opzicht is dat lijden, wat tijdelijk is, het woordje dat we gebruikt hebben was onbeduidend, tegenover de heerlijkheid die gaat komen. Het voorgevoel van de schepping, hè? Want het voorgevoel van de schepping wacht op de onthulling van de zonen van God. Nou, dat voorgevoel is geen tevergeefse verwachting. De schepping zal worden verlost wanneer de zonen van God worden geopenbaard. Gods schepping is heerlijk. En dat zien we nu al. Zelfs in die schepping die door de vloek als het ware is aangetast. Er zijn ja, in de natuur zulke prachtige dingen te vinden waardoor je ja, eigenlijk van verbazing bijna omvalt. Er zijn zelfs reizen voor managers naar de oerwouden om weer in contact met de natuur te komen. Om weer eigenlijk zichzelf te ontdekken als helemaal niet zo belangrijk ten opzichte van die geweldige natuur. Alleen ja, een reis van een week. Misschien dat ze een half jaar die ervaring met ze meedragen. En daarna wordt de bonus toch al wel heel erg belangrijk weer en zo, weet je wel. En dan zijn ze het allemaal weer vergeten. Hè? Maar Gods schepping is heerlijk en verheerlijkt hem. De eerste Adam was de bekroning van heerlijkheid van de eerste schepping. De laatste Adam, Christus, hè? Onze Heer uit de hemel, is de kronende heerlijkheid van beide scheppingen. Met schepping wordt in deze tekst waarschijnlijk het hele universum bedoeld. Ik zeg waarschijnlijk, hè. Zowel de levende als de onbezielde natuur, maar niet intelligent leven en niet de mensen. De schepping wordt hier als het ware geschilderd als een vrouw die weeën leidt. De woorden voorgevoel en wachten brengen dit tot uitdrukking. En er stond, want het voorgevoel van de schepping wacht op de onthulling van de zonen van God, stond er. Hè? Een verlangend wachten zit eigenlijk in die woorden verborgen. De onthulling van de zonen van God zal aan allen die het zien het wonder van een volkomen redding tonen. Daarna denk er eens over na dat de onthulling van die zonen van God te maken heeft met ons. De onthulling van de zonen van God, dat gaat over gelovigen. Nu zijn de zonen van God als het ware, ja ik heb het woord versluierd maar gekozen. Het is allemaal niet zo duidelijk zichtbaar hè, dat we zonen van God zijn, omdat we in dit stervende lichaam zijn. Nu zijn de zonen van God nog versluierd en is hun heerlijkheid nog niet aan het licht gebracht. Wanneer dat wel gebeurt, hè, het openbaar worden van de zonen van God, is dat niet een moment waarop het gebeurt van, oh kijk eens, hè, een vuurpijl die ontploft in de lucht, oh zeggen we dan allemaal en dan dooft hij uit. Nee, het is een permanente, blijvende onthulling. Dat lijden en dat versluierd zijn van die heerlijkheid, dat is tijdelijk. De onthulling van de heerlijkheid is blijvend. De wegrukking van de heilige, de Heer tegemoet in de lucht, dat is niet hetgeen waarnaar de schepping verlangt. Want wat gebeurt er? Pas dan komen nog die geweldige uitbarstingen die op de aarde plaatsvinden. Hè? Die laatste jaarweek, nou het boek Openbaring staat er vol van. Aardbevingen, bergen die verschuiven, eilanden die van hun plaats gerukt worden. Al die dingen gebeuren. Dus de schepping wacht op de openbaarwording van de zonen van God. Waarom? Omdat ze ook aan die vergankelijkheid, waar ze aan onderworpen is, dat moet ook veranderd worden tot heerlijkheid. Maar dat gebeurt niet op het moment dat wij de Heer tegemoet gaan in de lucht. Want dan komt de ellende nog eens goed over de aarde heen. Hè? Maar, want hierna volgen juist die grote uitbarstingen. Nou, in 2 dagen tijd hebben we op de aarde 2 hele grote aardbevingen weer gehad. Hè? 1 in Samoa en 1 op Sumatra vandaag. Een tsunami. We kenden nog die vloedgolven van een aantal jaren geleden op de, die hele kuststroken vernietigde, die zoveel mensen. Nou, dat is nou weer gebeurd. Wat minder doden dan toen natuurlijk. Maar die macht van die aarde en die erupties en die uitbarstingen, dat lijden, dat toont gewoon het lijden van de schepping, zou ik willen zeggen. Net als de zonen van God kan de schepping alleen tot haar hoogste heerlijkheid komen door een volledige omvorming en desintegratie, het uiteenvallen. He, dus zelfs het 1000-jarige rijk dat komen gaat, is niet datgene waar de schepping met dat voorgevoel naar uitkijkt. Uiteindelijk zal de schepping niet door water, maar door vuur omkomen na die 1000 jaar van vrede in de toekomst. En ook dat is niet de verwachting van de schepping, maar wat daarna komt. Wanneer de stem klinkt van de troon die zal zeggen, zie, ik maak alle dingen nieuw. Tot zover. Thank you.